gewoon samen zijn. Door met elkaar te zingen uit Psalm 135. Psalm 135, daar van het derde vers. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle hoger. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee. God is allerhulde waard. Zo zingen we uit Psalm 135, het derde vers. Heerlijke drie enige God, doorstraal ons ook ditmaal, prediker en hoorders, zo met uw heilige geest, dat het schepsel op het diepst vernederd worden en gij op het allerhoogst verheerlijk in onze bekering bij aanvang en bij voortgang. Amen. Waarde vrienden, het treft onze aandacht dat we in het Nieuwe Testament zo telkens personen tegenkomen die van den duivel bezeten waren. En dat laat zich verstaan. Als de eigen Zoon van God in het vlees verschenen is, dan komt de hellemacht uit haar schuilhoeken te fataler tevoorschijn. En dan geeft dat den Heer Jezus reden om nu eens op deze en dan op die manier te spreken over de betekenis en invloeden van het rijk der duisternis. En dan is één van de meest merkwaardige leerredenen van den heiland ten deze dat hij eenmaal erop gewezen heeft hoog er niet alleen een invloed tot meerdere goddeloosheid van den duivel kan uitgaan, maar dat er ook een moment of een tijdperiode kan aanbreken dat de Satan de teugels wat meer viert en niet meer tot openbare goddeloosheid aanspoort, maar dat het lijkt alsof zijn slachtoffers genezende zijn. En dan ontstaat er vanwege deze houding des Satans een schijnbekering. Dat heeft de Heer Jezus ons zo treffend geleerd in de gelijkenis die hij uitsprak destijds in de synagoge naar aanleiding van de genezing van een mens die van de duivel bezeten dood en stom was. En toen de Heere den duivel uitgeworpen had, sprak de stomme en hoorde de dood. Wel, Fariseeën, wat zegt gij daarvan? Ja, ze konden het feit niet ontkennen. Dan moet ge den Zoon van God erkennen in deze Christus. Het feit ontkennen konden ze niet. En den Christus erkennen wilden ze niet. En toen deden ze een duivelsprong in de duisternis. En het ontzettende woord kwam van hun lippen. Hij werpt den duivel uit door Beelzebul, den overste der duivelen. Intenser goddeloos, ik zou wel willen zeggen gemeener, kon het niet. En naar aanleiding daarvan sprak de Heer de woorden uit die vanavond grondslag en uitgangspunt van onze reden zullen vormen en die ge opgetekend vindt in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 12, daarvan de versen 43 tot 45. Matthäus 12, vers 43 tot 45, waar we aldus lezen. En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En het komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen ze al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En nu gaan we daarover niet in den gewone letterlijke zin prikken, maar dat is uitgangspunt voor wat ik ook voor deze uren een tijdwoord mag noemen. En nu ter zake. De Heer spreekt hier van een onreine geest die een huis, de mens, bewonen kan. En hij noemt daar deze demon uit het rijk der duisternis een onreine geest. Waarom? omdat hij hier op het oog heeft. Een van Satans trawanten of demonen, die speciaal de meest griezelige tegenstelling vormt tegenover de vlekkelijke, reine heiligheid Gods. Hier heeft de Heer het niet over de grijpklauwen van de mensenmoordenaar, maar speciaal over een soort karakter van zijn inborst, vuil, onrein. Want deze onreine geest zal bij voorkeur het griezelig walgelijke zoeken. En wat hij aanraakt, griezelig, walgelijk, afschuwelijk maakt. Een onreine geest dus, vanwege zijn eigen gaarne verkeren in de modder, vuil der zonde, de Satans stinkt. Dat is een van zijn eigenschappen. En als hij met die geest in mens en mensheid ingaat, dan wordt dat voorwerp van zijn vuile inborst ook vuil. Vandaar dat men wel eens zegt, op moreel gebied, van een of andere onjuiste, gans verkeerde, intens gemene zet, dat was vies wat die man daar deed of sprak. En nu kan dat letterlijk opgevat worden, zoals die onreine geest zich inburgert in sommige individuen, waardoor ze in de letterlijke zin van het woord naar het lichaam, zowel als naar de ziel, onrein worden. Bijvoorbeeld de seksualist. Maar dat kan ook plaatsvinden in het midden van een maatschappij, van een volk. Volkeren, het heidendom, was van die geest vervuld. En nog, we zien dan ook bij vele soorten van heidendom hun godsdienst vermengd met afschuwelijke, zedeloze praktijken. En zelfs het volk van Israël, in zijn afwijking van den Heere God, komt op die lijn. Vandaar dat de Heere hun bondsovertredingen noemt geestelijke hoererij. En zo kan die onreine geest hele maatschappij vergiftigen. Daar kom ik straks wel op terug. En zo kan die onreine geest huisvesting nemen in het koor van diplomaten, overheidspersonen, regeerders, volksleiders en volksmenners, enzovoort. Nu is het merkwaardig, vrienden, dat de Heere van die onreine geest sprekende opmerkt dat hij uitging om rust te zoeken. Hier wordt ons, ik zou haast willen zeggen, een psychologie van de duivel geleerd. Namelijk, de duivel die doet op een andere manier de zonde dan de mens. De mens doet de zonde uit begeerte naar vermaak. Hij meent altijd dat er nog iets goeds te bereiken is met zijn zonde. Maar de duivel doet de zonde echt duivels om de aard der zonde zelf. En dat is het intens gemeen vuil. Het diametraal tegenover het heilige God staan. En als de Satan dat doet, dan doet hij dat om daarin een zeker vermaak te vinden. Maar dat vermaak is duivels. Namelijk ook in deze zin, dat wat voor hem een vermaak schijnt, dat is toch ook weer afmattend, geweldig vermoeiend. Hij moet telkens nieuwe plannen uitdenken, nieuwe methodes samenstellen om zijn duivelse praktijken aan de gang te doen blijven. En dan komt er over den duivel een duivelse vermoeidheid. Dus zie je het goed? Hij zoekt zijn vermaak in datgene wat intens vuil is. En in dat vermaak kan hij het niet vinden. Het voldoet een duivel eigenlijk niet. Hij wordt vermoeid, onrustig. En hij gaat er weer uit dat huis. En hij viert de teugel zijn weinig. Hij wordt geslingerd tussen de smarten van Satan in zijn vermaak. En de verveling van de duivel in zijn vermaak tevens. En dan gaat hij uit en hij zoekt rust. Een logement. Waar dan ook. En u stelden de ouden, met name de joden, het zo voor, dat de duivelen bij voorkeur gaarne huisden in woestenij plaatsen. We lezen ook dat de Heer Jezus verzocht werd door de duivel in de woestijn. En als dan die duivel uitgaat en tijdelijk zo'n mens als het ware loslaat, dan gaat het schijnen alsof daar een waarachtige verandering tot stand gekomen is. Dat kunt ge zien alweer persoonlijk in sommige individuen. Dan wordt de dranklustige afschaffer. Dan wordt de seksualist een rein levenier. Dan wordt de kermisbezoeker misschien een uitwendig kerkganger. Dan wordt de spottende vloeker uitwendig een bidder. En zo kan dat ook gebeuren met een volk, zoals bij Israël. Want daar doelde de Heer in deze gelijkenis op. We zullen er nu dieper op ingaan. Israël was tijdelijk verbeterd in de dagen van de ballingschap. Maar het was niet waarachtig tot God bekeerd. Het was fataal door de duivel beheerst. Naarmate Israël onder goddeloze koningen al meer de afgoederijen der heidenen achterna wandelde. En als dan God dat Israël tuchtigt en erbaren ze, dan lezen we met geen woord meer van afgoederijen. Dat zijn ze daar kwijtgeraakt. Dat wil niet zeggen dat ze daarom tot de Heere hun God zich waarachtig bekeerden. Maar toen kwam er wat anders op. Toen kwam het fariseïsme op. En dat is in zijn wezen erger. Maar het scheen dat Israël verbeterd was. En als dan straks dat Israël wederkeert, dan is het een fariseïs Israël geworden. En ik loop even vooruit, dan blijkt het wel haast, zoals in deze geschiedenis, dat het niet inwendig tot God bekeerd was. Men zou kunnen zeggen, ze hadden een tijd speling gekregen. Het werd soepeler. De teugels van Satan in het streng houden werden wat gevierd. Het leek een verbeterde editie. Totdat het moment aanbrak dat het was erger dan vroeger geworden. In de lastering van de Heilige Geest. In het duivelwoord tegen de Heer Jezus gesproken. En zo komt dat ook voor in de geschiedenis der volken. En de maatschappelijke samenleving der mensheid. Ik vertaal me bijzonder tot deze tijd vanavond. En dan heur ik u aan de Eerste Wereldoorlog. En toen die oorlog voorbij was, het scheen dat men er genoeg van had van zulke goddeloze dingen. En welhaast kwam men tevoorschijn met het gebroken geweertje in het knoopsgat. Met de leuze nooit meer oorlog. Het was wel heel vreselijk geweest. Maar er zou toch winst te boeken zijn, omdat men nu wel genoeg van oorlog zou hebben. Maar het duurde niet zo heel lang meer. Of de spanning kwam erop. Satan keert weer naar zijn huis terug. En de spanning wordt groter dan tevoren. En de Tweede Wereldoorlog breekt uit. En eigenaardig weer hetzelfde verschijnsel. Na die Tweede Wereldoorlog, het duurt niet lang. Oh, ik denk aan onze gelijkenis. De Satan zoekende rust. Zo vermoeid dat ik het zo met plastiek voorstellen. Van het bommen werpen, van het joden vermoorden. Van het heel de maatschappij te onderdoven willen keren. Van al de invloeden uit de hel die over de mensheid zijn uitgestroomd. Zo vermoeid dat ik neem vakantie. Ja, dat lijkt er toch sprekend op die waar. Nauwelijks is straks de geweldige Stalin heen gegaan. Of het lijkt dat er in Rusland een heel nieuwe geest opkomt. Die velen aanstaat, aantrekt, betoverd. Het is alsof ze soepeler zijn geworden. Daar komen allerlei figuren op het toneel heel anders dan vroeger. En het duurt niet lang. Of, men hoort zulke prachtgeluiden dat men samen moet komen in Genève, de eerste maal. En daar lijkt het zo mooi te zijn. Daar is inderdaad, zou men kunnen zeggen, de duivel met vakantie. Want daar is men bij elkaar geweest op een pleintje dat men straks sprak van den geest van Genève. En dat in goede zin genomen. Daar was gevoel voor elkaar ontstaan. Toename. En straks worden er honderden gevangenen losgelaten. En straks worden er heel verzachte maatregelen genomen. En straks, kortom, is een geest aan het woord veel soepeler dan ooit tevoren in deze spannende eeuw is aanschouwd geworden. En dat wordt geflankeerd door bonden en pakten en verenigde naties en veiligheidsraden en al wat iets meer zijn. En dat wordt geïnstrueerd. En dat is merkwaardig, maar ook lofwaardig. Dat wordt geïllustreerd met een algemene broederlijke openbaring van de mensheid in dagen van rampen. Denk waarom Zeeland doet de hele wereld er niet in te zicht was. Denk waarom de rampen in India enzovoort. Dat wordt geflankeerd door de openbaring van het schijnt een algemene verbroedering der mensheid. En voor vluchtelingen wordt gewerkt en voor gevangenen wordt gewerkt. En voor hongerenden en ellendigen wordt gewerkt. Het lijkt kortom in één woord samen te vatten dat het Amerikaans humanisme zegepralen zal en we niet ver meer af zijn van een soort koninkrijk gods op aarde. Althans, het is op de komst hoor, wees maar geduldig. En er komt geen oorlog meer. En tot op de huidige dag, ik zeg de dwazen. We zullen straks horen wat dat zegt. Tot op de huidige dag hoort men de leuze. Komt wel goed. En men zal nu elkaar niet meer in de haren vliegen. En de atoombommen, ze worden niet gebruikt. Men ziet er wederzijds te zeer tegenop. We boeken toch winst. Ja, natuurlijk zullen we altijd winst hebben. We mislukkingen moeten toch een mooie kant hebben. En daarom, hoezeer het in het begin zo allemaal mislukt is, dat was te voorzien. Nochtans de fabelachtige taal komt wel goed. We hebben winst. De boeken schrijven voor dat de grootste mannen ter wereld, de grote vier, hè, dat die naar huis moeten. En dat ze dan straks aan de groentevrouwen en de melkboeren, de schoenmaker en al die mensen die bij duizenden rondom zitten, moeten vertellen. We zijn al te grote met elkaar geweest, dat heeft niemand al gebaat. We zijn als kwajongens naar huis gelopen. Hè? Dat is toch al te gek? Ja. Ja. En het is met een blik op de algemene christenheid al niet veel anders. Al niet veel anders. In de laatste tientallen jaren zien we het machtige verschijnsel, maar enerzijds toch met bedenkelijke vragen van het streven naar een algemene opsmelting van al wat godsdienstig is. Van al wat nog op een of andere manier bepaald christelijk is. Men streeft naar een grote eenheidskerk, een wereldkerk, een wereldraad van kerken. En men werpt in het wezen der zaak al die staketsels van belijdenisschriften, formules enzovoort opzijde. En men maakt één grote formule. Als de gemene deler waaronder alles kan samengevat worden. En we regelweg op een eenheidskerk moeten aangaan. En waarbij tenslotte een loochenaar van de wondergeboorte van de Heere Jezus. En een ontkenner van de opstanding van de Heere Jezus Christus. In bond wordt opgenomen. Dat is toch prachtig, hè? De religie komt er bovenop. Ja, zo droomt men. Zou het ook wezen dat deze demon, deze onreine geest die wel eer rondwerven met vakantie, hè? Pas op hoor, pas op met vakantie. Als je nu maar een logement vindt waar hij blijft in vakantie, maar we zullen wel horen wat er gebeurt. En zelfs, merkwaardig verschijnsel. Dat is nog een kleine breuk. Rome doet aan die grote eenheidskerk niet mee. Dat is van Rooms standpunt uitgezien, Rooms. Echt? Om daar niet aan mee te doen? Gelijk ik als afgescheidene broeder er ook niet aan mee doen. Maar wel merkwaardig dat men van Roomse zijde ons tegenwoordig in de laatste tientallen jaren al meer noemt onze reformatorische of ook wel van ons afgescheidene broeders. Ik zou daar veel aan kunnen verbinden, maar dat past hier niet in mijn reden vanavond. Ik illustreer daardoor maar mee wat een soepele houding, hè? Ja, ja. Ja, ja. Zou het ons allemaal vertrouwen kunnen inboeken? Ik ben er nog niet gerust op. Dat is wat ik noemde in korte schets. De duivel met vakantie. En eer ik nu verder ga, moeten we eerst de kenmerkende eigenschappelijkheden opnoemen van deze manier en gesten van Satan. En die kenmerkende verschijnselen, die wil ik met een enkel woord ten gehore brengen. Namelijk, merkwaardige reizen vinden we in deze gelijkenis van het huis en van een mens en van de duivel en van geesten, maar geen woord van God. Merk daar wel op. Dat is altijd het kenmerkende van nare boosheid, van schijnbekeer. Geen woord van God. Als het huis met bezem gekeerd wordt, dat heeft de mens zelf gedaan. Niet God. Eerste kenmerk van het niet echt. Dan, ik mag maar opzommen, de duivel is van zijn huis uitgegaan. Hij is uitgegaan, op eigen gelegenheid. Helemaal vrij en frank. Het is zijn huis, hoort het goed. En dat is zo gebleven. Straks zegt hij, ik zal wederkeren tot mijn huis. Dat huis is niet van eigenaar veranderd. Wel van manieren van bewoning en van inrichting. Maar de duivel is uitgegaan, niet in de weg van waarachtige wederbaring tot God, want dan gaat de duivel ook uit, maar omdat hij uitgeworpen wordt, omdat Gods geest erin komt. Dat is wat anders. Maar daar lees ik met geen woord. En daarom is op dat terrein de bekering zo spoedig mooi en compleet en roept men er zo in. En is het zo 1, 2, 3, afkant en klaar. Toehoorders. Bijzonder op christelijk terrein beschouwd. Al die zogenaamde vermoeden. En al dat zogenaamd humanistische. Al dat zogenaamd mooie christelijk. Maar waarbij de drie grondzuilen van onze reformatie in het niet zinken, dat is onecht. Ik neem er geen woord van terug, zo oud als ik ben. En die drie grondzuilen zijn, daar moet al die bewegingen aan toetsen. Gods woord alleen, de kenbron der waarheid, toetsen daaraan. vrij als een adel alleen, de deur der hoop. Geloof alleen, de weg waarin voor leven en sterren, voor mensen, kind en volkeren, heil en zaligheid te vinden zal zijn. En als deze drie ontbreken, heb dan geen vertrouwen in welke prachtige gestes ook, dan is de zaak niet in orde. En dan vindt Satan straks dat huis met bezemen gekeerd en versierd. Let wel, met bezemen gekeerd, ik versta eronder in algemene zin, dan worden de uitwassen der zonde beteugeld. Dan worden de publieke openbaringen en uitlevingen nagelaten. En dan met versierselen opgesierd, dan komen er wat prachtige humanistische deugden voor in de plaats. En dan krijgt men straks, en dat is het fatale, een huis waar een naambord op staat, christelijk, en dan wijst men op mooie deugden, maar die men bij de Grieks-Romeinse heidenen terug kan vinden. En waar geen spier van Christus en gezalfde in te herkennen valt. De duivel met vakantie in deze stukken gekenmerkt. En dan, en nu kom ik eigenlijk tot het doel van mijn reden. Zo haast zeggen, nu begint het vanavond pas goed. En ik ben zeer verblijd dat deze grote schare zo aandachtig luistert. Maar ik zou eerbiedig willen vragen, nu nog met gespannen aandacht mee volgen. Want nu kom ik tot de quintessens van de gelijkenis van de Heer Jezus. En nu keer ik terug tot dat uitgangspunt. De Satan, een van zijn demonen althans, uitgegaan, zoeken de rust. Als iemand die met vakantie gaat, maar alles is vol. Geen logement, wees voorzichtig te worden, want hij blijft zijn huis in het oog houden. Ik zal wederkeren tot mijn huis. En als hij dan geen rust vindt, dan keert hij tot zijn huis terug. En dan wordt het laatste van die mens erger dan het eerste. Ineens samengevat, en dan ga ik het verder uitspinnen. De Heer Jezus wil ons hier maar onderwijzen. Bij dergelijke schijnwendingen. In kerk, in christenen, in samenleving, in volkerenleven. Noemen deze geen bij dergelijke schijnbekering. Als er niet waarachtige bekering tot God, uit God, om God is en door God. Dan is dat juist het plaveien van de weg. Waarom Satan terugkomt om zijn slag zeven dubbeler te slaan. Daar is niets zo gevaarlijk toe ons dan zo'n soepele geest, dan zo'n algemene nietszeggende verbroedering zonder grond, dan zo'n geste van welwillendheid en liefde en toegenegenheid, wat dan inmiddels voor een groot deel soms nog bedriegerij van elkaar is. Want neem me niet kwalijk, ik moet het nog maar eens even zeggen. Ik heb dikwijls gezegd van al die conferenties, als ze daar bij elkaar komen, je kunt het in drie woorden zeggen, de conferentie komt, de conferentie zit, de conferentie gaat, de conferentie is mislukt. Elke keer is dat gebeurd. En dan heb ik het meermalen gezegd en het zegt vanavond niet zo goed. Namelijk, in het wezen der zaak, dan is het. Of men elkaar aan de conferentietafel zit te bedotten. Daar is geen weg zo geplaveid door een vreselijke openbaring van Satan dan die zogenaamde vakantietijd van mensen. We zijn er beter mee dat de kerken Gods aangaat. Met openbare vijandschap tot een vervolging en verdrukking toe. Dan dat iedereen, sta mij het plastieke oor toe, zijn pet voor de kerk afneemt. We zijn er beter aan toe. Wanneer de banden van verdrukking en dood ons bedreigen, om Christus wil. Dan dat men in schijnbekering zegt en Christus na te volgen. En in het wezen der zaak men hem zevenmaal, anderemaal kruisigt. Dat zal u openbaar worden. Dat ga ik illustreren in enkele dingen die ik u ga voorstellen. De Heer Jezus, die zegt in deze gelijkenis, toen die duivel terugkwam en dat huis daar zo mooi vond, toen beviel dat den duivel maar half. Want het is merkwaardig, Satan houdt niet van versierde en met een bezem schoongeveegde huizen. Hij houdt van rommel, van revolutie, van verwarring in uw hart. Net zo goed als in de maatschappij en in de kerk en in de staten en in het volkerenleven. En als je dan dat huis zo mooi opgetuigd vindt, jawel, dan kan hij dat huis wel gebruiken, maar dan gaat hij eerst 7 andere geesten halen, bozer dan hij zelf, opdat hij dan in dat opgetuigde huis zich kan uitleven. En dan komt er een tijd veel vreselijker dan voordien. Dat illustreert de Heer in deze gelijkenis, ziende op de spotlastering van de fariseeën. Want ik herhaal, in Babel had men de afgoderij afgeleerd. Maar toen was het fariseïsme in de plaats gekomen. En wat dat fariseïsme mans is, en waartoe in staat is, dat is ons gebleken in de kruisiging van den Christus. En dat wordt ook openbaar in dit goddeloze, den heiligen geest lasterende woord. Hij werd den duivel uit door de Elzebul de overte der duivel. Nu zijn jullie veel vreselijker in de zonde openbaring, zegt de Heer Jezus, dan voordien. Hoort ge dat goed? Dat geldt ook van de personen zelf medemaal. Mensen die tijdelijk met het christendom dweepen, later principieel afvielen. Dat worden medemaal de geweldigste doorbrekers in de goddeloosheid. En de grootste vijanden van Christus kerk en vaak de breedste en fataalste verdrukkers en vervolgers. Maar dat is ook zo in het generaal beschouwd. Namelijk, ik lees van de Heer Jezus dat hij eenmaal zeide: als de Zoon des Mensen zal wederkeren, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? Denk eens even door. Wat wil de Heer daarmee zeggen? Het geloof als zodanig is een krachtbron van energie voor mensen en voor. Het geloof is het middel van alle verlossing. Maar, zegt de Heer, dat geloof dat zal zo ondermijnd worden, dat als de Zoon des Mensen zal wederkomen, zal er nog geloof zijn. Daarmee tekent hij dat het zo erg zal worden, dat men niet meer spreekt over een algemeen christendom, of over een wereldkerk, nog minder over de krachtbron van mijn leven en de vervulling van mijn leven die ik vind in het geloof. Maar wat is er dan gebeurd? En dat is het grote wat vanavond scherp als spijkwoord onder de aandacht moet komen, namelijk: dan is het geloof als krachtbron en levensvervulling ingeruimd voor wat men thans noemt de moderne cultuur. De moderne cultuur. Waarbij de uberen mens in zijn consequentie uitvindt als de oetere mens. De meest verlaagde mens. En dan vindt men in de zogenaamde moderne cultuur, dat wil men er althans in vinden, het materiaal om te vervangen wat men eertijds had in de krachtbron die wordt genaamd geloof. En als de zoon des mensen zegt de Heer Jezus zal wederkomen, zal hij dan nog geloof vinden? Nee, weet je wat hij dan vindt? Dat zien we al meer op de vlakte komen. Dat is het wederkeren van die Satan die hij logement vindt in zijn vakantie. Wat er dan in de plaats komt, dan komt daarvoor in de plaats die mens die zijn vervulling en zijn hoop en zijn kracht en troost zoekt in wat we noemen de moderne cultuur. Dan krijgen we de zonde als een systeem in de plaats van het geloof. Dan krijgen we een mens waarop het evangelie geen vat meer heeft. Dan krijgen we een mens voor ons in de 20e eeuw en verder. Die zelfs de taal, de uitdrukkingen, de terminologie van de Bijbel en van de kerk en van christendom en geloof niet meer verstaat. Dat is die verschrikkelijke massa die van uur tot uur aangroeit rondom ons. Die onbereikbaar is. Dat is de zonde tegen de heilige geest. Niet door die gemeene fariseer daar in de synagoge, maar door de mensheid bedreven. De mensheid kan ook de zonde tegen de heilige geest. Dan stelt hij zich buiten de greep van het evangelie. En dan is hij leeg. En dan grijpt hij naar wat anders. En dan wordt de zonde een systeem om een bron van energie te worden en een ledige ziel te vervullen met wat we noemen de moderne cultuur. Dat is het modewoord tegenwoordig. Hè? Als maar voor de cultuur is en maar alles. En dan worden de subsidies bij honderden en bij duizenden en drieën mijn portemonnee uitbetaald. Cultuur, dan is geen zonde meer. Dan mag je je benen van onder je lichaam wegdansen als maar in naam van de moderne cultuur is prachtig. En dan mag je musiceren zo dat de duivel de maat slaat als maar cultuur is. En dan mag je vuile gemeene liederlijke romans schrijven en plaatwerken en zingen als het maar onder de rubriek van de cultuur mag komen. Dat mag alles. Dat is een moderne mens nog eens van de techniek en van de macht. En van de energie uit zichzelf. Dat is vreselijk. Die mens komt op. Gaat er niet van zien dat de duivel er zeven heeft gehaald erger dan hij zelf is? Nee, dat was niet omdat de duivel die zeven bozere geesten nodig had om dat huis weer in bezit te krijgen. Zo moesten we dat niet verklaren. Absoluut niet. Want hij droeg de sleutel van het huis in zijn zak hoor. Hij was net als iemand die met vakantie gaat. En u de deur op slot en die zit er nog een duwtje aan en zegt, is die goed toe? Ja, maar geen hout, want ik heb de sleutel bij me. Heb je de sleutel niet vergeten? Nee, dat heb ik bij me. En zolang ik de sleutel in mijn zak voel, dan kan ik in mijn huis weer terug op eigen benen. En zo komt Satan terug, niet met die zeven, om dat huis in bezit te krijgen. Het is zijn huis. Ik zal wederkeren tot mijn huis. Maar dan neemt hij die zeven mee, omdat hij zo'n goddeloze trucken en vieze praktijken des te gemener en des te volvaardiger ten uitvoer kan brengen. En dan wordt het laatste van die mens erger dan het eerste. Nooit zo'n mens op de wereld zien opkomen. Het is nog maar op de komst hoor. Het is nog niet de volle uitgroeiing. Het is nog maar het beginsel. Het is nog maar een klein beetje dat verschijnt, maar het zal doorgaan zo ver ik het u vertel vanavond. De praktijk zal het bewijzen. Als ik in mijn graf lig, zal ik er ook nog aan denken. We gaan verder en verder. We krijgen een mens. Die gruwere mens, beroemdere mens moet zijn. Die naast en duivel het ellendigste schepsel op de wereld is. Een mensenkind. Die religie met religie gaat bestrijden. Dat is het toch fataal erg. Het bestrijden niet alleen van de Christus en het geloof met schavotten, en ook niet met goddeloze uitspanningen en uitspattingen, maar met de goddeloosheid, oude goddeloosheid, dat men tegenover de waarachtige religie van de levende God zal stellen, de religie uit een untermens. En wat is dat? Daar hebben we al eentje symptomen van, zal de dingen zo waar bij de weg komen. Daar hebben we de symptomen reeds van. In die communistische samenlevingen waar men bijvoorbeeld het doen van belijdenis niet afgeschaft heeft, maar heeft antichristelijk ingezet. Dat doet men ook belijdenis als men 18, 20 jaar is. En daar beleidt men het communistische evangelie. En daar gebruikt men straks sacramenten bij. Ja, dat ook. En dan lees ik in het woord van God, als de antichrist komt, dan zal hij zitten als een God in de bioscoop. Helemaal niet. Zo staat het er niet. dan zal u zitten als een god in de tempel. Dat is het fataal. De antichristreligie tegenover de religie van de levende God in Christus. Maar ik moet voort. En dan is de zonde een systeem geworden dat overal wordt toegepast. Dan krijgen we een geheel nieuwe mens, waarvan we kunnen zeggen, hij is niet van de duivel bezeten, maar 7 maal van de duivel bezeten. En die zal tot wat in staat zijn. Zo duidelijk hoort het er meer. En dan krijgen we de zonde verder als een surrogaat. Dat is een uitvoering van het duivelse plan om dat ledige huis met boze geesten te bewonen. De zonde als een surrogaat. Dat wil zeggen dat men bij het gemis van het geloof en bij het gemis van God in Christus oproept wat zinnelijk is, zedeloos, in de letterlijkste zin van het woord. De zonde als surrogaat. En wat dan op de vlakte verschijnt, ik kijk door de ramen van dat huis. Ja, ze komen er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bozer dan die zelf. Daar zitten ze. Kijk eens zeg. Wat een koppen. Wat een klauwen. Wat een inbos. En dan zie je de verdwazing in de zonde. Als die God moet vervangen. En wat zie ik dan? Dan zie ik daar maar enkele dingen, want het terrein is niet in orde te overzien. Maar ik neem daar een paar vrijheden. Heb ik het fout? Corrigeer het ervan. En mijn overtuiging zal ik zijn. Dan zie ik voor mij de moderne sport verdwazen. Weg het verdwazen, vanavond. Mag maar aanstippen. Dan zie ik als zo'n verschijnsel vanavond de al meer doordringende Sinterklaas verdwazen. Waarbij zelfs burgemeesters en overheden de zogenaamd goedheilige man met de lange baard en zijn zoveel bezwarte pieten op het stadhuis ontvangt. Het is toch een zo walgelijk. Het is belachelijk van walgelijkheid en walgelijk van belachelijkheid. En het is geen andere taak. Kunt u dan de kindertjes niet keuze vinden? Meer dan al deze dingen. Veel meer. Maar weet u wat de zaak is? Het heilig kind van Bethlehem wordt alweer ingeluid voor de zwarte piet. We kennen wie het. We spreken wie het kan. En daar komen we mee in het gevlei van allerlei geesten die de onze en die de reformatie niet en zijn. En dan krijgen we op diezelfde lijn de zogenaamde danscultuur. Cicero heeft in een van zijn geschriften gezegd, een dansend volk gaat naar de afgrond. Tegenwoordig lijkt het wel of men zegt, dansend moeten we de heerlijkheid ingaan, of althans het leven prachtig maken, een paradijs op aarde. En daar verbindt ze mee de zogenaamde naaktcultuur. Als ik dat allemaal moest schetsen, vreselijk. Maar dan zie ik in letterlijke zin, die vieze, stinkende, in de modder onze woelende demon voor mij. In de zogenaamde dans- en naaktcultuur. En zet daar daarnaast wat een teken van de moderne bewegingen is. Die zogenaamde schoonheidswedstrijden. Waar de schoonheidskoningin op een praalwagen uitkomt. En die zogenaamde bloemenkoningin. En die zogenaamde druivenkoningin. Ja, ja. We zullen de dingen even bij de naam noemen vanavond. Doe het misschien nooit meer hier. Maar dan wil ik me toch nog even ontlasten. En dan zie ik daar die praalwagens en dan zijn er christelijke bladen die nemen er uiteraard printjes van. Die moesten ze in de kachel verbranden. En wat wil men dan met die koningin? Oh, zegt de oude man Zeur Piet die gezegd. Houd toch op met uw wonderlijke taal en geleid aan ouderdoms, weet ik het. Maar, ik leid er heus niet aan. Ik ben goed, ben positief. Weet je wat men bedoelt? Ik noem maar eens de bloemen, de druiven. Noem maar een voorbeeld. En dan moeten er praalwagens gemaakt worden en moet de koningin uitrijden. En die wordt ook al door de burgemeester en de overheden ontspannen. En dan is er ook al zo'n hoest voor afgehouden mensen. Je wordt er misselijk van. Ik zeg het maar net zoals het is. En wat bedoelt men daarmee? En dat is werkelijk, mijn vrienden, niet om te lachen. Daar bedoelt men mee dat de rijke voortbrengselen van den akker met dankzegging worden gehuld, maar niet aan de levende God, maar aan de mens. Dan moet die druivenkoningin, die bloemenkoningin, die praalwagen dienst voor doen. Of ze doen dienst als de kalveren in Bethel, onder welk beeld men de levende God wil herkennen. Maar in het wezen der zaak, afgoederij, kalverendienst, God onteerend. En dan vernam ik deze dagen van iemand die het mij schreef, dat hij daar zo'n prachtig druivenfeest had. En de dominee, ik zal maar niet zeggen wie wat, daar gaat het niet om. De dominee had zondags op de kansel onder meer God en Heere gedankt dat hij zo'n schoon druivenfeest had gehad. En de persoon die schreef mij, het was bij tijden een echte kermisjolenpret. Die bestaat. Zouden zulke domen eens ook de mens getekend hebben in een verloren en walgelijkheid voor God? Zouden de armzalige leiders kennis hebben van de inwendige bedorvenheid van het schepsel? Daar zou je ziel aan moeten betalen. Ontzettend. Maar de tijd roept nog eenmaal. En dan zie ik de zonden als een systeem en als een surrogaat. Zou nog veel verder uit te breiden zijn. In naam van de moderne cultuur, en ik herhaal, waar we allemaal belastingen voor moeten betalen. Want als het maar voor de moderne cultuur is, dan mag alles en alles en alles. Ze zullen het op uw belastingbiljet wel vragen. En dan krijgt men de zonde nog als de manie van de moderne cultuur. Dat wil zeggen, echt duivels, zonde grond te zonde. Waarbij de misdaad gepleegd wordt als nooit tevoren en kerk sadistisch om de misdaad zelf te plegen. Is deze dagen vermeld geworden door een vermaard schrijver in Amerika die er een boek voor over heeft uitgegeven over de invloeden van de zogenaamde beeldromans en wat daarmee in verband staat. Nu dat we maar in Rotterdamse verstaan waar het taal hier op neerkomen, dat men dan geschriften uitgeeft en plaatwerken en denk ook om de televisie en waarbij men het zinnelijke en soms het zedeloze propageert. Vuile literatuur. En dan noemt men dat kunst. Ja, dat gebeurt. En dan moet je weten dat zulke zielvermoordende, zedenbedervende, volksondermijnende lectuur gelezen wordt. Dan zou je niet geloven als ik het u zeg. In één maand werden er 60 miljoen exemplaren van geplaatst in Amerika. In één maand 60 miljoen. Dat is echt van die onreinigheid. Echt. De stank slaat op de keel als je de boeken opendoet. En de walgelijke literatuur voorziet. Mijn vak, mijn aandacht mee. Mijn ambtelijke taak brengt het mee om van allerlei kennis te nemen. Van de goddeloosheden om er tegen te protesteren. Ik heb in mijn bezitten boeken niet te vertellen. Waarin op 25 manieren bijvoorbeeld de zelfmoord wordt uitgebeeld. Hoe je jezelf van kant kan maken. He? Wordt bij miljoenen gekocht. En de resultaten. Ik zou een hele avond kunnen spreken. Ik doe me één voorbeeld. Nog niet zo lang geleden hoor. Het is niet uit de 16e eeuw. Nee, ik sta nu werkelijk in de 20e eeuw. Een jongen, zo vermelden de bladen deze dagen, van 14 jaar. Vermoorde een meisje van 8 jaar. En in het kamertje van die jongen werden over de 50 van die vuile, goddeloze, zedeloze, romantieke boeken gevonden. En geschreven. Zo wordt een volk zielrechtig. Praat nu niet van een Amerikaans humanisme. Een koninkrijk gods is op de komst. En de geest van Genève. Ik denk dat hij als Zeven boze geesten wederkom. Ziet je hem niet in de kamer schuifelen? Als je door het venster kijkt, zie je hem dan? Kijk maar. Hoe werd God de ogen opent om het ook te zien. En dat van de knieën mocht zinken om te zeggen, oh God, waar zijn we dan toe? Want dat is de zonde. Ja, maar zeg, dan maak ik me niet aan schuldig. Oh, wacht even. Dat is de zonde van de moderne mens. En dan ben ik een stuk. En als het andere zin in ziel is, dan is het vrucht van de heilige geest, mijn broeder. En dan moet je nou onderzoeken en later onderzoeken of die heilige geest in u werkt, of dat het maar is tijdelijk de duivel met vergast. En dan nog even verder. Nog even. En dan sla ik het oog op de grote massale volkerenbeweging. En op de politiek. En het daarmee verband staande leven. En dan mag men zeggen wat men wil. Maar dan wil ik als ambtdrager van Christus, als meer en min of meer of min kenner van het heilige woord Gods, dan wil ik u dit zeggen. Dat oomdom, daar feest en siddert men voor. De radiumactiviteit. Men zal er zich wel voor wachten om deze ontzettende middelen te gebruiken. Wat dat? Heb je één waarborg daarvoor? Als dat waar is, dat de mensen zo inwendig goddeloos is, dat u tegen zichzelf bewaakt moet worden met heilwegers van vliegtuigen, van atoombommen, van radioactiviteit. Ik zeg, als die mens zo intens onbetrouwbaar goddeloos is, dat hij op die manier in de blad moet gehouden worden, dan blijkt daaruit dat in zijn boezem dat huis dat je nooit meer onder zijn krijgt, tenzij God almachtig het laatste woord spreekt. En dan komt de uitbarsting. Zevenmaal erger dan ooit gebeurd is. En als ik dan opsla, het boek van de openbaring van Johannes, had ik de tijd. Ik breide het uit, maar ik volsta met 1-2 zinnen. De openbaring van Johannes. En dan tekent hij de oordelen God die op de aarde komt. En dan tekent hij dat de Gog en de Magog zullen opkomen. Wat is dat? De restanten van het eenmaal aanwezige zogenaamde christendom, vermengd met het ontwaakte heidendom, samen in bond tegen het Sion God. Dat is op de kop. Dat is op de kop. Dan wordt het een tijd van benauwdheid voor Jacob. En dan schildert die openbaring in aangrijpende visioenen de oordelen die van de hemel zullen afdalen. En elke maal zie je ontroerende teweeg, zo ontzettend, dat de grootste schriftgeleerden nog niet in staat zijn geweken het zuiver letterlijk te exegetiseren. Maar het zegt ons genoeg, als we daaruit lezen, dat de grote uitbarsting van den duivel komt. En dan staat er in de openbaring dat hij in het eind zal losgelaten worden. Dan komt hij terug in zijn huis. Deze planeet, deze aardbol, de planeet aarde, is particulier totdat Christus wederkomt het huis van de duivel. Hij beschikt over de koninkrijken, voorlopig om de godsdoelen. En deze planeet aarde, daar zal dan de duivel op de voorschijn treden, op een wijze als nooit is gebeurd, want dan staat er, want het is kleine tijd. En dan zal hij al zijn luisterzonden, al zijn woordzucht en ongerechtigheid en al zijn onreinheid van geest openbaarde worden. Opdat ze zullen komen tot het grote avondmaal, niet het nachtmaal, maar de avondmaaltijd in het eind der eeuwen, als alles op elkaar zal botsen. En waarom denkt het Johannes ons dat doen? Dat hebben de meesten niet door. Zijn niet eens de wijze te pakken, alle mensen. Maar ik geloof toch dat velen dat niet genoeg doorzien. En daarom wil ik nog roepen dat te zeggen vanavond. Waarom denk je, Johannes, dat? En dan blijven de meesten van hun lieve mede-christen stilstaan bij, opdat we indruk krijgen van wat de zonde is. Ja, opdat we indruk krijgen van de oordelen Gods die los zullen komen. Over de ongerechtigheid der volken en der mensen. Ja, wel. Over de verschrikkelijkheid van de duivel. Ja, wel. En dan houden de meesten op. En dan gaan wij vanavond een stap doen. En dan denk ik, Johannes, dat het laatste van die mens erger zal zijn dan het eerste. Opdat hele hoog daar bovenuit reizen de triomferende Christus. Dat is de bedoeling. Opdat de bruid van de Heer Jezus niet verzaakt in haar roepen en taak. In de beleving in het getuige, in de verwachting van des Heeren zalige wederkomst. Want de verschrikkelijkheden der hel worden in de openbaring getekend, nog eens. Opdat daarachter, daar bovenuit, zal reizen de gestalte van hem op het witte paard van hemel triomf. En de Satan, het beest en zijn volgelingen geworpen zullen worden in den poel des vuurs. En dan wordt dat huis weer gereinigd. Maar dan door de geest van een almachtige heerlijke God. Daartoe wek ik u op om goed onder het oog te zien. De ontzettende zaken die voor de deur staan. Want hij komt met zijn zeven boze geesten in zijn huid terug. Die tijd gaan we nu in. En dan wek ik u op om dat goed onder het oog te zien. Om daarop te antwoorden. Maar onze koning staat in triomf daarboven. Want gewis, hoe de nood zal gaan. Hij zal zijn vijand puinhopen van een ondergaande verdoemde wereld. Dus in het Psalm 68. Het 11e. En het 16e vers. En heb je me zoveel aandacht geschonken, nog even dezelfde aandacht behouden. Ondanks het zeer gure weer dat ingetreden is, hebben we hier vanavond toch een geweldige massa mensen bij elkaar. En nu zou ik zo gaarne willen dat je bereid werd om vanavond de kosten te betalen van deze avond, niet voor mij, maar voor de vereniging, en dat er wat overbleef voor hem ook. Ik zal u zeggen, eerst een rondgang voor de kosten. En u moet niet denken dat dat weinig is. Nee, niet mijn honoraren. Niets over te spreken. Als moet, doe ik het voor niks. Maar de kost, het kerkgebouw. Ik meen dat alleen het kerkgebouw, vergis ik, met 200 gulden kost. En dan de advertenties, het voertuig. We hebben 300-400 gulden nodig, dan is er nog geen kwarten voor ons eeuws. Dus die eerste rondgang, die moet stevig zijn. En dan de tweede rondgang, de vrienden waar ik vanavond voor teken, ik ben vanavond niet jij, die willen een jeugdgebouw stichten. Daar is men al jaren over bezig. Ik heb meermalen ten doele daarvan voor hen gesproken aan deze plaats. Nu vanavond waarschijnlijk voor het laatst, wegens mijn hoge leeftijd. Ik zou willen vragen, tweede rondgang, een extra gave voor dat heerlijke doel. Mag ik dat van u vragen? En mag ik ervan overtuigd zijn dat je zo goed zult geven, dat ik dan een passant doe maar ervoor bedank ook. En dan zingen we Psalm 68 zonder voorstand. Het 11e en het 16e vers.
Ja, ik wil het geloven. Dat genoeg wacht op een woord. Nu ter toespitsing. Speciaal voor uw kostelijke ziel zelf. En al ben ik hier uit een aard der zaak dan niet ambtelijk opgetreden tot de bediening des woords, ik acht me toch niet ontslagen van de taak om zulke woord van ziel tot ziel aan het slot te spreken. Ja, het is me een begeerte des harten. En het is me een aangenaamheid der ziel om er al deze dingen nu nog eens even af te dalen tot elkander. Voor ieder persoonlijk zieleleven. En dan kan ik niet anders dan de partij van deze gelijkenis voor u en mijn ziel toepasselijk samenvatten in deze gedachte. Waar de medereiziger naar oordeel en eeuwigheid. Laten we ons door God nou onderzoeken. Want dat ik u vanavond meer in den brede heb uiteengezet in tijdredevorm, dat behoudt onverminderd zijn betekenis voor u en mij persoonlijk. De portée van heel deze zaak is deze. Daar kan plaatsvinden een schijnbekering die uit een aard der zaak niet uit God is, maar slechts resultaat van een meer soepel optreden van den vorst der duisternis. Om de gezegde reden, dat hoef ik niet meer te herhalen. En weet ge welk gevaar dan om de hoek gluur en binnenkracht getreden? Dat het de afwezigheid van doorbrekende zonde beschouw als genoegzaam om een grond voor de eeuwigheid te hebben. Ik zou het zo willen noemen, een negatieve afwezigheid is wat anders dan een positieve aanwezigheid. En zonder iemand te bedoelen te kwetsen, maar in diep ernstige zin, wat ik toch ook dienstig van Christus mag zijn, dan wil ik iedere waarschuwing voor dit gevaar, dat wel eens zeer geaccentueerd naar voren komt, namelijk als het tegendeel niet blijkt, kunt ge u houden voor een kind van God. Men kan dat dogmatisch naar een systeem wijsgerig uiteenzetten, min of meer aannemelijk maken, maar in de praktijk toegepast ontzettend gevaarlijk. Toen dat huis leeg stond, met bezemen gekeerd, versierd, toen bleek toch het tegendeel niet. Toen bleek het niet een huis van de duivel te zijn. En het was toch in huis van God. Negatieve afwezigheid van het boze is wat anders dan positieve aanwezigheid van wat uit God is. En dan stellen we tegenover deze aangrijpende schildering van de Heer Jezus hoe de allures en de gestes van Satan zijn in eenvoudige, begrijpelijke, klaartaal des Bijbels, hoe het gaat als God een huis in bezit neemt. ziet, dan begint de Heer door zijn Heilige Geest ons niet te troosten met het tegendeel, blijkt niet. En dus moet u houden voor een erfgenaam des levens. Maar dan begint altijd God de Heilige Geest met u te ontdekken aan, ja zeg, aan wat ik ben, mis. Huh? Is dat mis, jongen? Zeg het nog eens. Dan begint God u altijd te ontdekken aan wat ik ben. Mis. Mis. Ja. Hoe is het dan? Hoe is het dan? Als God met zijn geest gaat werken, dan begint God altijd met u meer of min te ontdekken aan wat God is. In zijn driemaal heilige heiligheid. En dan wordt het een kenmerk van de waarachtige, echte bekering. Dat is niet maar roep om genade, omdat ik zo bang ben voor de hel en het oordeel. En niet slechts vergeving zoek en vrede, omdat een conscientie mij zo aanklaagt. Maar dan is de echte inzet en de in het leven doorroepende grondtoon van het waarachtige werk God, dat ik roep om bekering, omdat God het waard is. En ik daar niet aan beantwoord. Maar als ik dan God volk in de binnenkamer besluit, heb ik het mee. Zoals zeggen, zeg het dan hardop. Genoeg. Maar dan meen ik dat ik daar deze taal hoor. Niet als grondel, o Heer, ik ben zo bang van de dood en van de hel, dat ook. Maar o God, ik lig van u afgevallen. En nu lig ik in de gestalterissen die de onreine geesten mij afstempelen. Heer, wat doe ik u smart aan? En dan krijgt u droefheid om God. En zo uitgaat het naar God. En dan leert u dat u het huis met Benjamin niet kan keren en versieren. Dat het allemaal waardeloos is en tekort schiet. Dat het blanketsel is zonder waarde. Dat de blinkende zonden zijn zonder enige grond van hoop. En dan leert hij als dat huis schoon moet worden. Dan moet God door zijn geest. Dat de bezem van zijn heilige woord en geestelijke werkingen dat huis schuiven. Dat zijn kenmerken van hem. Al God het leven in werkt. En dat zeg ik ook voor deze brede schaar. Met zoveel nadrukkelijkheid, omdat ik me kan indenken. Dat er onder mijn gehoor mensen zitten. Die onder het horen van deze reden. Misschien wel een weinig onthutst zijn. En mogelijk zich afvragen: o God, vergis ik mezelf dan ook niet. U is dat niet zo kwaad als ze eens pleitpoot aan u staat. Ik denk aan een Engels schotgeleerde die eenmaal zeide: wie nooit eens twijfelde aan zijn staat, zal het vreselijk doen als het is te laat. Maar we moeten toch verder. U kunt van die twijfelingen ook niet vertrouwd worden en leven. En u zult er ook diep smarten, wanneer er ook van die kinderen Gods misschien kleine in de genade waren, die min of meer in verwarring waren gekomen. En in angst en vrees, oh, zou het dan bij mij ook zo zijn? Nu, weet je wat het kenmerk van het echte ware werk Gods is, als ze in zo'n toestand geraken? We zullen het maar zo eenvoudig mogelijk neerleggen. Dat de ziel zich afvraagt, Heer, zou ik me ook vergeten? Ben ik ook zo'n speelpop van de duivel? Dan is het kenmerkende dat ze zich daar niet op de been houden. Hè? Met wat doen. Als namaak is, weet wat er dan gebeurt, dan gaan ze aan het werk. De bezer, een schoonvinger, een vuistertje. Maar als het echt werk is, dan vallen ze in de handen voor. En dan gaan ze niet aan het werk met de wezen. Maar dan zeggen ze, Heer God, helwaardig en doemwaardig is er voor mij de hond komen. En op die plaats, daar vinden ze de Heer Jezus staande in de synagoge tegenover een die van de duivel bezeten was en die wierp eruit. En de dove hoorde en de stomme sprak. Dan mag ik u verontkondigen voor zo'n ziel. Is daar een dierbare duiveluitwerper ten uiterste toe. O, mijn toehoorder in al uw schokking en twijfeling. Ah, zeg mij, nee, zeg het aan de Heer. Wilt in de handen God vallen? En als God Heer dan u zei. Het is na. Hij kunt hier niet aan. Zijn ze dan u bereid om te zeggen. Nee, niet. Het is na. Maar wel dit. Heere, als ze me om wat reden ook buitensluit. Het is rechtvaardig. We moeten in het gerichtelijke voor God komen. En waar die taal beluistert wordt. Daar mag ik u, al spreek ik u vanavond niet op in de letterlijke bediening des woords, maar toch uit mijn ambtelijke positie toeroepen in de naam van de Heer Jezus. Dan staat daar die gezegende borg in het midden van de synagoge. En dan staat hij tegenover zo'n dogen en stommen en dan zegt hij vaart uit. Dan is er een God de enige die op de rechterstoel zit en kan zeggen, gaat weg van mij. Maar die zo'n gelukkige verloren voor God de hand toestemt. En een borgerregen. Die wat anders is en doet. Dan mijn zogenaamde werk heilige beken. Waarmee ik het huis moet schoonmaken. Dat is een Christus die door de Heilige Geest wordt toegepast. En daar is de Heer kenmerk van. Een Christus die door de Heilige Geest wordt toegepast. Dat ze niet anders willen. Dan op die manier zalig worden. En dat ze niet anders begeren in hun tranen verzuchtingen. Dan door geschonken gerechtigheid borg te worden vrijgesproken. Uit de eigen lippen van God die enig zijn. Daarom door. Staat naar deze grond, die ik met enkel woord u vanavond heb verkondigd in deze gesprokene laatste woord. Nog eenmaal om de komen te nemen. Mogelijk zijn er in ons midden. En die zeggen, ah, prediker, ik ben toch zo ontroerd, nog niet gerust. Want, als ik mezelf goed controleer, dan lijkt het al meer of ik al slechter word. Geloof dat ik zo'n huis ben waar de zeven duivel in terugkeert. Zou David dat misschien niet gezegd hebben. Na zijn verschrikkelijke uitglijding met Bathsheba. Zou hij in al die maanden niet eens gedacht hebben zelf wel een kind van God ben. Verstaat voor mij dat men dan in ogenblikken kan komen. Dat de ziel opzweemt van ons. Is. O, God kan dat er niet over wat bij mij gevonden is. Heere, ben ik niet dat huis waar de Satan in woont en nog de sleutel van in zijn zak draait. En dan kan ik benauwd worden, hè. Verberg het maar niet. En dan zou je dan het oor van uw vader en moeder niet durven fluisteren. Dat er in uw verborgen boezem kan ontspoken en huilen. Maar, denk ik, toen na het stelling van bij David, wat viel die vlak voor God. En dan was hij in een doorbrekende zonde zelf gekomen. Maar de diepe heiliging was er niet uit. Denk, dat is zo. Getuige, dat hij vlak voor God ondergehot was. En dat hij tenslotte opging naar het huis des Heer. En dat hij daar God ging loven, om die heerlijke weldaad, dat God zijn ziel bij het leven in. Hij kon de hele missen. En hij zou met een gebroken God achterna leven. Ik zou wel haast willen uitroepen tot aan de rand van de hel toe, Heer. Ik laat u toch los. Ik zou u dan moeten vloeken als ik in de vlammen der verdoemenis lig. Maar mijn vriend, het volk dat zulke zaken kent, komt niet in de verdoemenis. Want het geloof, als het verwonden, als de inklievende hebbelijkheid in verstand en wil, wees u niet verlaten. Dat wij daar, dat ze telkens weer met de meer veerkracht terugwijzen naar het voorwerp, God in Christus. Wacht en dit, dat wij. Maar verwarrelt niet van de trouwe almacht, van God die heden en zijn gezegende borg. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, waar het niet. Dat althans mijn tijd roept tot eer. Ik ga dat doen met nog één gedachte kort en zakelijk te ontwikkelen. En dan spreek ik speciaal tot dat volk in ons midden. Dat u door de Heer zo klein, arm, nederig, hoogmoedig en ellendig in zichzelf mocht gemaakt zijn. Dat ze de vrede maar veel nodig hebben, Heer. Is er nog een schadelijke weg, leidt me dan op de eeuwige weg. Het is een andere zaak, het geloof leert vertrouwen dat de rotsen ervan verzet worden. En tegelijkertijd wantrouwen alles wat van mijn eigen ik is. Wonderprachtige contrast. Het geloof. Als zijnde zulk een kennis van Christus, dat ik op hem vertrouw en uit hem neem, verzet bergen en rotsen. Maar daarom, omdat het geloof vanwege zijn voorwerp zalig, geen enkele vezel grond in mijn zaak. Dat is een ellendig en arm, ellendig. Onder de wet, arm in zichzelf in de genade, linde uit die gezegende borg die daar staat in de synagoge, ga uit van hem. En toen begon de stomme te spreken, omdat de dove hoorde en de dove hoorde, omdat de stomme sprak, Christus had getriomfeerd en daar zal het getuigenis uitkomen. Dat moet dan. Ga met deze zaken van vanavond. Rotterdam in, Holland in, waarheen wil ik, naar uw werkplaats, naar de fabriek, naar de school. Zijn de Tweede Kamer, zijn de gewone school, zijn de fabriek en de werkplaats. Laat uw getuigenis weer klinken door. Ik over het geweld en tuigers. Heerlijk hebt ge daar het recht in volk, dat uit zo'n geschonken borg leeft. De beleiding in uw Eidelbergse kategorie. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus ben. Die mij uit alle geweld des duivels verlossen zal. Nee, halleluja, nee, zo staat het er niet. Die mij uit alle geweld des duivels verlost. Nee, staat hij. Daar staat die gezegende borg voor in. Ik zie die man in de synagoge staan, die gerezen. Ja, Jezus hoor, kan ik niet anders in denken. Omdat die man in zijn ziel deze meditatie heeft gehad. O, gezegende zoon, daar, door uw genezen. Sta gij nu verder voor mij. En dat zal die heerlijke Christus doen. Uit alle geweld des duivels verlost. Heb ik gewoon en daar heeft hij het. Omdat hij van eeuwigheid door den Vader is aangesteld om dat volk hemel in de heerlijkheid tot de glorie God binnen te brengen. Uit dat eeuwig trouwen zal verwond dat door de eeuwigheid is. En waar Christus zelf het voorgekomen is. dat trouwverbond. Scheppen we de hoop voor onze ziel, voor tijd en toekomst, voor leven en sterven. Satan heeft niets meer over mij te zeggen. Ik mag nog een ogenblik wankelen en beven, ja helaas. Maar het huis is van eigenaar veranderd. De sleutels die worden gedragen door hen van wie in de openbaring staat. Ik draag de sleutels van dood en van hel. En ik ben het die opent en niemand sluit. En ik ben het die sluit en niemand opent. Uit alle geweld des duivels verlost. En dan zullen er bange dagen komen, ongetwijfeld. De heerlijkheid komt niet, tenzij straten. Zijn laatste kaart op de wereld dagelijks geworpen. Maar Christus de Heer, op wiens kleed en dijen staat, Heer der Heer en Koning der Koningen. Wie ziet het met triomfantelijke kalmte aan? Satan versteert zijn laatste zet. En dan wordt dat huis gewaarborgd door zijn wettige eigenaar. Dat is een verzekerdheid. Dan wordt dat huis gewaarborgd door de wettige eigenaar, straks helemaal en voldaan, het volle inwoningshuis van God die enige in Christus. En gelijk in deze bedeling, het fariseeste, die Christus eindelijk aan het kruis was, was erger dan in het begin met hem. Maar Christus is een opstand overwonnen, zo in het einde en de toespitsing der dagen, als de nood op het hoogst is, dan zal de triomfator op het witte paard verschijnen. Tijdelijk, in deze bedeling, is deze aarde, de planeet aarde, denk het goed over, want dat wordt weinig bedacht, de planeet aarde, tijdelijk in het bezit van den hoofd, en ook die gevallen is Satan. Hij deed de koninkrijken der aarde onder Gods toelating nog uit. Maar straks, als de Christus komt, dan wordt dit huis, de planeet aarde, aan den duivel ontrukt en ontnomen, omdat hij er nooit in de eeuwigheid meer in zal komen. En omdat dat huis beloond zal worden en zal blijven door hem, wiens naam is Heer der Heer en Koning der Koningen, de zeven boze geesten, en uit, opdat deze aarde nieuwe zijn, onder een nieuwe hemel, waar zullen wonen, gloria aan God, waar zullen wonen, eeuwige lauwtoos, de zeven geesten, die staan en zijn. Over de kroon van God. Amen. Laten we dan. Voor zalige God, in naam der geloof, ook voor deze uren, voor de sterkte van uw ondersteuning voor uw oude knecht. Heere, wat naar uw woord en geest was, heilig het aan de hart. En laten we niet in het schepsel eindigen, maar ook God, leg ons allebei helpen en bij voortgang op de knieën. Om in u het leven te zoeken. Te vinden, te behouden tot in eeuwigheid. Zegen ook al de arbeid daartoe. Ook van de vereniging die ons vanavond doet optreden. Leid ons alle veilig thuiswaarts. En verblijd ons. Door uw heerlijke godsdaden. Mogelijk komen we niet meer op deze kant. Zoals wij weten het niet. We denken van niet, maar Heere geef, dat we eenmaal daarboven elkander mogen wederzien, om tot uw lof en glorie het eeuwige loflied op te heffen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van uw kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de eer toegebracht. Amen. We zingen het en besluiten, Psalm 89 en daar van het achterwerk. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En mag ik u nog meedelen, laten de mensen die hier weglopen, want er komt nog een belangrijk iets. Mag ik u nog meedelen dat aan het einde van deze samenkomst bij de uitgang, als het even kan, nogmaals gevraagd wordt om een gave, na aftrek van de kosten, speciaal bestemd voor de evangelisatiearbeid in Spanje. Het gelezen van Brendan Robinson, die zo gezegend arbeid, hij is bijna geweest van de week, met een tol. En die moest geopereerd voor een zware operatie. De man is 18 kilo afgevallen. Als een half geraamte zie ik in zijn auto stappen. En hij is nu op reis naar zijn arbeid onder de Spanjaarden terug. Met zijn geopereerde lichaam. Dat heeft hem honderden gekost. Dat hebben we willen betalen. Kom, draag nog mee. Wil ze vanavond voor Spanje onze hoofdgrote man doen? Zeneer, grijp nog eens in de beurs. En laat het een afscheidsoffer wezen. Hartelijk dank. We zingen Psalm 89, het achtste vers. Ik ben het ook in mezelf niet waard, maar ik ben u enig lief dankbaar voor die bij. Ik heb honderden malen in Rotterdam zo'n gast zijn in mijn leven gesproken. Misschien kom ik nooit meer voor u. Nu dan hoop ik dat de Heer zo die lieve benen aan mij mag uit genade geven. Want dat heb ik net zo nodig als gij. En ook aan u. Dat we samen elkander boven terug zullen zien. En dan zijn we allemaal redenaars geworden. En zangers en aanbidders. En dan zal die heerlijke drie-enige God eeuwig de glorie ontvangen. En dat zal onze zaligheid zijn. Amen.